hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 73, daarvan de eerste drie versen. Psalm 73, vers 1, 2 en 3. gemeente, de schriftlezing in deze avonturen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het boek der psalmen, daarvan het 73ste hoofdstuk. Doch vooraf doen we belijdenis van ons ongetwijfeld algemeen christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Psalm 73, een psalm van Asaf. Immers is God Israël goed, degene die rein van harte zijn. Maar mij aangaande mijn voeten waren bijkans uitgeweken, en mijn treden waren bijkans uitgeschoten, want ik was nijdig op de dwaze, ziende der goddeloze vrede. Want zij er zijn geen banden tot hun dood toe, en hun kracht is fris. Zij zijn niet in de moeite, gelijk als andere mensen, en worden met andere mensen niet geplaagd. Daarom omringt hen de hovardij als een keten, het geweld bedekt hen als een gewaad. Hun ogen puilen uit van vet, en zij gaan de inbeeldingen des harten verre te boven. Zij mergelen de lieden uit en spreken booselijk van verdrukking. Zij spreken uit de hoogte, en zij zetten hun mond tegen de hemel, en hun tong wandelt op de aarde. Daarom keert zich zijn volk hiertoe, als hun wateren eens volle bekers worden uitgedrukt, dan dat zij zeggen, hoe zou het God weren, en zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste. Ziet, deze zijn goddeloos, nochtans hebben zij rust in de wereld, zij vermenigvuldigen het vermogen, immers heb ik tevergeefs mijn hart gezuiverd, en mijn handen in onschuld gewassen, dewijl ik de ganse dag geplaagd ben, en mijn bestraffing is er alle morgens. Indien ik zou zeggen, ik zal ook al zo spreken, ziet, zo zou ik trouweloos zijn aan het geslacht uw kinderen. Nochtans heb ik gedacht om dit te mogen verstaan, maar het was moeite in mijn ogen, totdat ik in Gods heiligdommen inging en op hun einde merkte, immers zet gij hen op gladde plaatsen en gij doet hen vallen in verwoestingen. Hoe worden zij als in een ogenblik tot verwoesting, nemen een einde, worden teniet van verschrikkingen. Als een droom na het ontwaken, als gij opwaakt, o Heere, dan zult gij hun beeld verachten. Als mijn hart opgezwollen was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, toen was ik onvernuftig en wist niets, ik was een groot beest bij u. Ik zal dan gedurig bij u zijn, gij hebt mijn rechterhand gevat, en gij zult mij leiden door uw raad, en daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Wie heb ik nevens u in de hemel, nevens u lust mij ook niets op de aarde. Bezwijkt dan mijn vlees en mijn hart, zo is God de rotsteen mijns harten en mijn deel in eeuwigheid. Want ziet, die verre van u zijn, zullen vergaan. Gij roeit uit al wie van u afhoereert, maar mij aangaande, het is mijn goed nabij God te wezen. Ik zet mijn betrouwen op de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, Asaf. mocht zich weten een kind des Heren. Hij mocht zich weten een borg te hebben voor zijn ziel. En hij mocht weten een God te hebben voor zijn hart. En ach Heren, waar zal het dorre hout toch moeten aankomen, terwijl het groene hout al zo aangevochten wordt. En Asaf geeft er melding van dat zijn voeten bijkans waren uitgegleden. Ach lieve Heren, want uw volk is tot hinken en zinken, ieder ogenblik gereed, vanwege de zwakheid des vlezes, vanwege ongeloof. Maar gij hebt Asaf ingeleid in het binnenste heiligdom. Toen mocht hij op hun einde merken. Toen mocht hij ook zien het Lam God staan als geslacht. Ach Heren, dat wij ook deze avond daar een blik mochten ontvangen in het hemels heiligdom. Niet door een visioen, maar door woord en geest. Opdat we hem zouden zien in zijn schoonheid, straks volmaakt, hier door het geloof. En straks door aanschouwen, en mocht dat ons aller deel zijn, zoals we hier bij elkaar zitten. O Heer, daar is geen enkele reden waarom gij ons zoudt nabij zijn deze avond. Maar neem nog redenen uit uzelf, want gij zijt de getrouwe. Indien wij ontrouw zijn, ach lieve Heren, en wat zal dat ook beweend worden in het leven van dat Asas volk. Want wij hebben maar één weg, dat is van nu af. Maar dan hoor ik de psalmist roepen, ai zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond, want hij volhardt naar uw gewoonte leven. Heren, mocht gij ons nog doen ontwaken, als we slapen, als een wijze of als een dwaze, want ook de wijze vallen in slaap. Ach Heren, wat zijn we toch slaapdronken. Maar mochten we in slaap dronken worden van de liefde van Christus. Opdat ze zouden zeggen, ja toen ook de Pinkstergeest werd uitgestort. Ze zijn vol zoete wijns. Mochten we daarvan eens vol worden. Niet van wijn, nog van sterke drank. Maar van de liefde des Geestes. Van de liefde des Vaders. Van de liefde des Zoons. En van de liefde des Heilige Geestes, schenk daartoe ons uw geest, die de liefde uitstort in onze harten, door de geest die ons gegeven is. Dat kan alleen gezegd worden, indien wij u toebehoren, indien wij u mochten kennen, maar ook deze avond, en gaat de roep nog uit, o alle gij dorstige, kom tot de wateren, en gij die geen geld heeft, Heere, leg het toch in het hart. Raak nog zielen aan door die vurige kool van het altaar. En gaat de rijen nog door, ja op alle plaatsen uw heerschappij, want gij bouwt uw kerk wereldwijd. Gij bouwt uw kerk wereldwijd. En Heren, daar, dat is om een zaak om over verwonderd te zijn. Want we hebben geen streepje voor in het reformatorische Westen, want dat ligt alles verzondigd. Daar zijn we vanaf geweken, en van die bijbelse leer der reformatie, rechtvaardiging van de goddelozen. Heren, we zijn ons vroom gaan voorstellen, we zijn ons vroom gaan aanstellen, net als die rijke jongeling. Maar neem het ons alle af, Heren, neem het de kerk af, opdat we voor u in het stof mochten nedervallen, op genade of ongenade, als een goddeloze, maar één rechthebbende, de welverdiende straf. Ach, lieve Heren, wat zal het dan een eeuwig wonder zijn, als er nog zulke zielen worden gevonden in ons midden. Want daar zal de lof klinken, als zij de Heer Jezus mochten zien, in hun oordeel geopenbaard door de Heilige Geest, toegepast aan het hart, door het geloof. Heren, mocht gij al uw gane getrouwe knechten nog aangorden met kracht uit de hoge, mocht gij ze verlossen van dat eigen vleeselijke ik, opdat we mochten opgelost worden in dat ik, in uw ik. Want uw ik, o Heren, dat moet verhoogd worden, dat zal ook verhoogd worden. Want Heren, het is toch alleen om uzelf begonnen, de heerlijkheid die bij u is, om het ons te geven in Christus. En dat we die glans dan mochten weerkaatsen, gelijk de sterren de glans van de zon weerkaatsen. We bidden het u om de doorwerking van uw lieve geest. Gedenk de heiden op het zendingsveld, in de heidenlanden, ook op plaatsen waar uw woord nog nooit is verkondigd. Heren, stoot daartoe nog arbeiders uit uw wijngaard, van u geroepen, van u geleerd, van u afbekeerd, door u afbekeerd en van u geleerd, om enkel en alleen Jezus Christus te mogen verkondigen, die gekruisigd. Want Heren, dat woord zal niet ledig tot u wederkeren, dat heb gij gezegd in uw woord. Maar het zal doen wat u behaagt. Lieve Heren, mochten we dan deze avond het woord geopend vinden. Dat woord is open, maar wij zijn er zo gesloten voor. Ons hart. Maar gij hebt maar te spreken en het is er. Te gebieden en het staat er. Wees de zieken nabij. De oude vandaag. O Heren, ondersteun ze in hun ouderdom. Ondersteun ze. Maar mochten ze bovenal door u ondersteund, zich door u ondersteund weten, door die enige troost, beiden aan leven en sterven. Heren, gedenk de zieken, gedenk de invaliden, het gehandicapte leven, gedenk het ongeboren leven, waar zoveel moordaanslagen op gepleegd worden, door degene die denken te beslissen over leven en dood. O Heere, geef die moeders een slag in de conscientie en leid ze tot de kennis van Christus, opdat ze het bitterlijk bewenen, gelijk die moordenaar aan het kruis. Wij dan rechtvaardiglijk, wij hangen hier strafwaardig, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Heere, dat is ons aller beeld, want door onze diepe val zijn we dieven en moordenaars geworden. Dat hoeven we niet meer te worden, dat zijn we. Ach, lieve Heren, gedenk ons moordenaars. Gedenk ons naar de grootheid uw barmhartigheid in Christus. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, de tekst voor de prediking kunt u vinden in de eerste zendbrief van de apostel Johannes. De eerste zendbrief van de apostel Johannes. En daarvan het tweede hoofdstuk. 1 Johannes 2 en daarvan het 17e vers, waar wij lezen 1 Johannes 2 vers 17. En de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid, maar die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. Tot zover de tekst van onze overdenking. En geliefde, in aansluiting op de preek van deze morgen willen wij deze avond met de hulp des Heren verder handelen over de droefheid naar de wereld. Een droefheid die de dood werkt. Want de wereld gaat voorbij met alles wat erin beweegt en leeft. Maar die de wil van God doet, blijft tot in der eeuwigheid. Ja, gemeente, we hebben zojuist het geestelijke leven van Asaf opgelezen. En die man die wist wat het was om een droefheid naar de wereld aangevallen te worden. Toen hij een ogenblik zag op de voorspoed van de goddelozen. Een godsvolk kan haar pad niet recht houden. In tegenstelling tot de farizeeën pretenderen, maar Gods ware volk kan haar padje niet recht houden. Weet u, Gods volk ligt dikwijls zwaar gewond aan de kant van de weg, omdat ze gedurig overvallen, aangevallen worden door de duivel, de wereld en het eigen bedorven vlees. Ze zouden wel heilig willen leven, Gods volk, oh ja. Maar ze worden zo dikwijls het tegendeel gewaar. Ze zouden zo graag van het bedorven vlees verlost willen worden, oh ja. Maar het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet. En dat kan ook niet. Maar ze zouden zo graag geestelijk wensen te zijn, dat volk van God, oh ja. Maar ze worden het tegendeel gewaar. Ze moeten met Paulus gedurig uitroepen, vleeselijk te zijn. verkocht onder de zonde. En dat staat er ook, het goede dat ze willen, dat doen ze niet. Nee. Een hoop mensen die het goede doen. Hè? Het goede dat ze willen, dat doen ze. Maar Paulus zegt, het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik ellendig mens. Ja. Kijk, als Gods volk wil bidden, slaan soms de vloeken door het hart. Heet het nooit? En als ze naar buiten kijken, slaat de zonde hen in het aangezicht. Heet het nooit? En kijken ze naar binnen, dan vinden ze een poel van ongerechtigheid. Dan willen ze de zonde beteugelen, maar struikelen ze in veel. Zodat ze niet verder kunnen komen dan een groot beest te zijn bij God. Een dode hond, een snootrebel, die alleen geschikt is voor de hel. Ja. Kijk, Asaf die had ook naar buiten gekeken. Want die man was op zichzelf uitgekeken. Maar hij had beter naar boven kunnen kijken. Waar Christus is ter rechterhand Gods. Maar ik kan die man zo goed begrijpen. Want Gods ware volk, die voelt zich zo een vreemdeling hier beneden. En dan moet je echt niet denken dat ze altijd met het hoofd naar boven lopen. Dan moet je echt niet denken. Zo geestelijk is Gods volk niet. Nee. Vleeselijk, verkocht onder de zonde. En dat volk, dat wordt zichzelf moe. De zonde moe, maar geliefde, neem de zonde weg op aarde. En Christus is van geen betekenis meer. Kijk, om van genade te leven, dan moet je enkel vleeselijk zijn. Anders kan je niet van genade leven. Nou, dat kon Asaf ons wel vertellen. Hè? Hoe vleeselijk hij was. En daarom dacht hij, laat ik eens naar buiten kijken. Hè? Want van binnen, dat is zo'n modderpoel. Maar toen hij naar buiten ging kijken en op straat ging lopen om te kijken hoe de mensen het verging. Toen is hij bijna uitgegleden. Bijna onderuit gegleden. Vanwege de glibberigheid der zonde waarmee de straten van Ascalon en ook de straten van Jeruzalem geasfalteerd waren. En toen Asaf de mensen van dichtbij keek, glommen die mensen allemaal zo ver als de paling. En die mensen schenen geen enkel leed te hebben, zoals hij zo dikwijls moest inleven. Die mensen waren om hem heen, die waren vrolijk en die genoten zichtbaar van het leven. En dat was met Asaf zo gans anders. Want hij leefde in de banden. In de banden des doods. Vanwege de goddeloze monster van binnen. En vanwege de verlatingen gods. Zodat hij nijdig werd op de goddeloze ziende hun vrede. Want die mensen die hadden geen last van banden. Geen last van benauwdheden. Geen last van aanvechtingen. Geen last van binnenlandse vijanden. Geen last van buitenlandse vijanden. Die mensen die hadden blijkbaar geen ziel om te verliezen. Want ze waren niet in de moeite, hè, zoals Gods volk zo dikwijls is. Hun kracht was alle dagen fris. En ze konden fietsen, zwemmen, naar pretparken, naar kunstijsbanen gaan. Maar zijn bestraffing, die van Asaf, die was er elke morgen. En al die mensen om hem heen hadden het grootste plezier en leefden in de wereld en werden niet geplaagd, niet belaagd, niet vervolgd. Leefden niet van iedereen verlaten. Maar Asaf daarentegen, die verkeerde in de banden en in de benauwdheden en zijn bestraffingen waren er elke morgen. Niet elk jaar, niet elke week, elke morgen. En geliefde, ik denk dat Asaf een grote onbekende is onder het reformatorische volksdeel. Want God heeft het refeldom geslagen met een geest van kinderachtigheid en schizofrenie. Sorry dat ik het zeg, het is de waarheid. En je hoeft daarvoor alleen maar het RD te raadplegen en dan weet je al genoeg. Tenminste, als je kennis hebt gekregen, geheiligde kennis bij God vandaan. Want de zogenaamd christelijke politieke praat is van een dermate laag niveau, zoals we nog nooit hebben gekend. En in de kerken, geliefde, is het al niet beter gesteld. Maar één ding is gelukkig, hè? Eén ding is toch gelukkig. Kijk, Gods volk, die hoeft de geseculariseerde geesten in onze dagen niet als maatstaf te nemen. Nee. En Gods geroepen knechten ook niet, want wij hebben betere dingen te verkondigen. Namelijk het woord van onze God. En dat woord verkondigt ons dat de wereld met al haar begeerlijkheid ras voorbij gaat. Ras. En weet je wie dat inkomt te leven, geliefde? Dat is een volk. Hè, wat die last opgebonden krijgt onder de wet. Zulke last van zonden en plagen niet te dragen. Dan wordt de tijd zo kort. Hè, dan vergaat de wereld. Dan vergaat de wereld. Dan verga je zelf met de wereld. En die weten, er is een volk van God, dat weten ze hoor. Die de wil van God doet, die blijven tot in de eeuwigheid. Maar ik ga voor eeuwig verloren. Voor eeuwig verloren. En zijn er nog van die zielen in ons midden, die alleen maar de verdoemenis kunnen eigenen. Die alleen maar de verlorenheid kunnen eigenen. Kijk, de zaligheid eigenen, ja. Maar dat kan alleen, geliefde, als je je verlorenheid geëigend hebt. Niet als voorwaarde, maar als een werk des geestes. Die de wereld zal overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Nou, daar wist Asaf wat van. Maar waar hij wist er ook van, kijk, het woord, het evangelie is tweeënlei uitwerking. Het is een reuken des doods ten dode. En een reuken des levens ten leven. Nou, Asaf kende beide. De wereld met haar begeerlijkheid, die leek zo aantrekkelijk voor hem. Maar het was zo betrekkelijk. Asaf was er een ogenblik door betoverd. Hij was neidig op de goddelozen, ziende hun voorspoed. Hun weelde, hun vertier. Hij benijdde de wereld. Want hij wilde die banden des doods die hij gedurig omdroeg ook wel eens afleggen. Wel eens in de kast leggen, in de klerenkast, maar het ging niet. Nee, het ging niet. God had Asaf lief met een eeuwige liefde. En daar horen de vaderlijke kastijdingen bij, geliefde. Hè? Kastijdingen die de wereld niet kent, die een godsdienstig mens ook niet kent. Nee. Asaf werd gekastijd met banden tot zijn dood. Kent u dat ook? Paulus werd gekastijd met een engel des Satans die je met vuisten sloeg. Ken je er nog een beetje naar pretparken? Ken je dat nog? Denk je dat? Met Van der Staaij? Ken je nog een beetje naar pretparken? Als je banden hebt tot je dood? Denk je dat? Als je dat denkt, dan ben je onbekend met de gangen en wegen die de Heer met zijn volk houdt. Gods volk onder het kruis is dikwijls met banden des doods omvangen en gevangen. Banden des doods hadden mij omringd. Ja, en daar wilde Asaf wel eens van bevrijd wezen. Hè? Kan je het voorstellen? Elke dag maar bestraffingen te krijgen, het banden tot je dood. En dan zie je al die mensen huppelen in de straten. En dan denk je, jongen. Ja. Van die voorspoed die de wereld had, ogenschijnlijk, daar wilde Asaf ook wel eens van genieten. Net als Lazarus, die arme Lazarus. Die wilden ook wel eens genieten van het brood van de tafel van de rijke man. Om zijn lege maag ermee te vullen. Maar geliefden, het draf van de wereld is Gods volk niet gegund. Bij God vandaan hoor. Die verloren zoon had zich in de wereld vermaakt. En hij had al zijn geld en goed had hij er doorgedraaid. Hè? En ja, toen kwam hij bij een zwijnenhoeder terecht. Berooid. Hè? Maar hem werd de draf der zwijnen niet gegund. Omdat niemand die hem gaf. En dat is liefde van God. Dat is liefde van God. Als God ons afzondert van de wereld. En uithongert. Dat is liefde. Als de Heere ons al die wereldse vermaken, diensten en genoegens onthoudt. Geliefde, dan blijft er nog een geheel vleeselijk mens over, geen vroom mens. Nee, dan wordt je pas je vleeselijkheid gewaar. Want ons vlees huilt naar de zonde. En als de Heer je daarvan komt te af te snijden en te onthouden, ja, dan blijft er een vleeselijk mens over. Hè? Die doet wat hij niet wil en die begeert waarvan hij een afschuw hebt. En zo heeft Asaf zich ook leren kennen als geheel vleeselijk, verkocht onder de zonde, net als Paulus. En weet je hoe dat komt, geliefde? Gods volk kent de wet. Hij heeft kennis aan de wet. Aan de geestelijke bediening van de wet. Want de wet die laat van de mens niks heel. De wet keurt van de mens niks goed. Ook niet na ontvangen genade. Niks. En daarom is de wet zo goed en recht. Omdat de wet geestelijk is. Kijk. De wet zegt niet, nou dit mag wel en dat mag niet. Nee, de wet zegt, je mag niks. Want er is niks goed. Je mag niks. Je mag nog niet eens begeren. Paulus zegt, als ik de wet niet had geweten, had ik ook niet geweten dat begeren zonde was. Ja, maar je mag toch, jij toch wel goede begeerders. Hebben natuurlijk mensen goede begeerders? Waar staat dat? Kijk, beleiders die de wet niet kennen, beschouwen zichzelf heel geestelijk dikwijls. En van dat soort geestelijkheid, ja, er staat ook het Reformatorisch Dagblad bol. Hè? Maar het is allemaal vleeselijk, verkocht onder de zon. Dat wil een vroom mens, wil dat bedekken. Hè? Net als Adam en Eva in het paradijs, die willen hun slechtigheid bedekken. Doet SGP ook, dan zeggen ze, wij zijn een stabiele partij. Nou, ik heb nog nooit zulke instabiele praat gehoord. Als dat. Dat is allemaal hoogmoedige verwaandheid, mensen. Want de Heer heeft er al lang in geblazen, in die aantallen. De wereld van vleeselijke godsdienst en vleeselijke politiek gaat ras voorbij. En het nieuws van gisteren is vandaag alweer achterhaald. En de mens die blijft me lezen. Maar geliefd, het oog wordt niet verzadigd van het zien, op die van het lezen. Van vele boeken te lezen is geen einde. Vermoeidheid des vlees. Behalve van het boek der boeken. Want zo is het met Gods woord. Gods woord. Ja, dat is geen vermoeidheid des vlees hoor. Ja, als je niet bekeerd bent. En dan vallen je ogen erbij in slaap. Maar het woord van God blijft tot in der eeuwigheid. En dat blijft ook tot in der eeuwigheid zijn geldigheid behouden. Nou, Asaf was er dan ook snel achter gekomen dat de droefheid naar de wereld de dood werkte. Toen hij mocht zien op ter goddeloze einde. Toen hij op hun einde lette, werd de wereld met al zijn begeerlijkheid enkel ijdelheid voor hem. Maar gelukkig voor die Asaf. En Asaf had toch ook een heel ander toevoorzicht, namelijk het eeuwige leven. Maar het lag zo verzondigd in het leven van Asaf. Asaf had naar de wereld gelongd. En als je hart, als de wereld je hart inneemt, dan trekt de geest zich terug. Ja. Ja. Daarom zegt Paulus, bedroef de Heilige Geest Gods niet. Hè? Nou, we kunnen maar één ding, dat is de Heilige Geest bedroeven. En dan zal Gods ware volk zal zich daarover leegwenen. Bij tijd en ogenblik. Als Gods volk zich wereldgelijkvormig gedraagt, dan wordt de geest bedroefd. Dan leeft Gods volk weer van het zichtbare. Dan hoef je nog geen eens in een openlijke zonde te leven. Maar dan leven ze van het zichtbare en van mogelijkheden. En dan raadpleegt men het bedorven verstand. Nou, dan zijn ze niet te genaken. Want een kind van God die de mensen en de wereld naar de ogen kijkt, is als Simson in de schoot van de Lila. Ben je gevaarlijk. Zo gevaarlijk zijn we. Volk des Heren. Kijk maar naar David als hij op zijn dak voor zijn paleis wandelt. Hè? Dan kijkt hij naar zijn badende buurvrouw. En dan valt hij in de zonde van hoererij en dan vermoordt hij Uria. Ja, mensen is tot alles toe in staat. Moet je op David neerkijken. Gij zij die man! Mijn geliefde, wat is de mens? Wat is in hem te prijzen? Immers niks. En daar is Asaf ook wel achter gekomen. Want toen hij als een goddeloze een blik in Gods heiligdommen ontving, werd hij een groot beest voor God. En wat hoor je dat toch weinig in onze dagen? Allemaal nette mensen, allemaal brave mensen. Hè? Ja. Allemaal beleidende mensen. Meer dan genoeg. Maar een grote beest en een dode honden, daar hebben we chronisch gebrek aan. Een geliefde God kan alleen zijn genade kwijt aan grote beesten en dode honden. Ja, maar die taal die ik nou slaat, is totaal, dat is een wezenlijk vreemde taal geworden op het kerkelijke en zeker op het politieke erf. Hè. We hebben er een rijke jongelingsgodsdienst voor in de plaats gekregen. Ja, weet je wat rijke jongelingen doen? Die gaan sinaasappels uitdelen. Ja, je zou er toch beroerd van worden, mensen. De zulke hebben de schoonste belijdenis op hun lippen, goede meester. Maar als de zulke voor de keuze worden gesteld om afscheid te nemen van de mammon, dan gaan ze bedroefd heen. Omdat ze voor de dienst en de ere gods hebben ze nog geen zuur gezicht voor over. Laat staan om hun dienst, om hun leven in de sere dienst te besteden. Asaf wel hoor. Hij was opperzangmeester in de tempel. En op de sabbaten zong hij tot eer van God. Maar juist dan is Gods ware volk rijp om uit te glijden. Juist dan. Juist als zij de innigste gemeenschap mogen beoefenen met de Heere. Dan zijn ze tot hinken en zinken. Ieder ogenblik gereed. En dat hou je daar niet voor mogelijk. Nee. Ik heb wel eens een tijd in mijn leven gehad dat ik gezegd heb, Heer, ik zal nooit meer zondigen. Maar dan moet je er nog achter komen. Dat je een groot beest bent bij God. Moet je er nog achter komen. En daarom kreeg Paulus na dat hemelse visioen een doorn in zijn vlees. Een engel des Satans die hem met vuisten sloeg. Opdat hij zich niet zou verheffen. Dus die grote apostel Paulus, die was met die geestelijke dingen niet vertrouwd. En als dat dan het groene hout geschiet, wat zal dan aan het dorre geschieden? Dus het kruis is verbonden aan een leven in de dienst van God om zijn wil te doen. Die de wil van God doet, blijft tot in der eeuwigheid. Maar dat is geen leven, geliefde, waarin Gods volk zich nog als een rechtopstaande fariseeën door het leven kan bewegen. Nee, dat is een leven laag bij de grond. Dat is een gebukt leven. Een beproefd leven. Aangevochten leven. Een leven met banden des doods en angsten der hel. En dat wordt nou zo gemist in onze dagen. Allemaal vrome praat, zedelijke praat. Hè? Het RD staat er bol en vol van. En de zogenaamde christelijke politiek is er zwanger van. Maar het is allemaal boerenbedrog. Boerenbedrog. Mensen, mensen, mensen. Wat zijn we toch blind in onze dagen. De droefheid der wereld, ook een godsdienstige droefheid, die werkt de dood. Omdat het in de dood begint, in de dood voortgaat en in de dood eindigt. Een mens is niet aangenaam voor God in zijn godsdienst. Dat denken wel velen. Dacht die rijke jongeling ook. Hè? Ja, maar ik denk, ik ben al goed eind op weg. Ik doe goed mijn best. Een beetje mooie zedelijke praat verkopen. Maar kijk, daar is Christus niet voor gekomen. Hè? Want Christus die zoekt het verlorene. Die zoekt dat schaap dat tot in zijn nek toe in de bagger legt van de zonde. Ja, daar houden mensen niet van. Hè? Daar houden vrome mensen niet van. Hè? Nee. De Heere zoekt tollenaars. Die er geld zitten te tellen in het tolhuis met tranen in de ogen. U zegt wat? Ja. De Heere die zoekt verloren zonen en verloren dochters die in een band staan te spelen met een brok in de keil. Die erachter gekomen zijn dat de droefheid der wereld de dood werkt. En geliefde, de oorzaak daarvan die ligt in het paradijs. Dat ligt niet aan het paradijs, maar aan de gevallen mens die in het paradijs gesteld was. Want Want daar zijn we moedwillig in opstand tegen God gekomen. En we hebben vrijwillig de zijde van de duivel gekozen. En sindsdien is er geen enkele verwachting meer van de mens. Geen enkele. Ook niet van een vroom mens. Niet van de geestelijkheid van geen mens. Er is geen enkele verwachting van de zijde van de mens. Niet voor deze wereld en ook niet voor de toekomende wereld. Kijk, daarom zeg ik, politiek bedrijf is eigenlijk een repeterend gevolg van de val in Adam. Adam die begon al vroeg met politiek. Ja, politiek is al zo oud als de mensheid. En weet je wat Adam zei? Ja, maar die vrouw heeft het gedaan, hoor. Ik niet. En weet je wat Adam zei? Ja, maar ik niet. De duivel heeft het gedaan. Politiek. Politiek bedrijven is een repeterend gevolg van de val in Adam. De mens wil zichzelf tot een wet zijn. Adam heeft gezegd, nou ja, van die boommeter, daar zit toch zoveel verkeerd niet in. De mens wil zichzelf tot een wet zijn. Die wil zelf de dienst uitmaken waar goed en kwaad is. Nou, de duivel zegt, als je van deze vrucht eet, dan ken je het. Dan ken je God, dan ken je goed en kwaad. Ja. Dat is de geest, daar is de geest der verlichting begonnen met in het paradijs. En die geest heerst in onze dagen. Dat is altijd al zo geweest. Maar met die geest zijn ook de kerken, de voorgangers, bevangen en betoverd. En met de geest der verlichting. Vroeger bracht Gods volk tijden door op de knieën, in de binnenkamer. En nu verbeuzelen velen hun tijd met entertainment en met twitteren. Van der Staaij, ja, die heeft toch al niks te vertellen. Die is nou ook een twitteren geslagen. Twitteren, het zijn net kinderen. Twitteren. Ik heb vanmorgen al gezegd, Nederland is een groot Ermelo geworden. Met gekken en dwazen. Met name de zogenaamde christelijke politiek. Knettergek, ik zeg het Wilders na. Knettergek. Ja. Ja, maar zulke taal behaal je geen. Hoe moet je dat noemen? Erelintje. Nee. Nee, daar zoeken ze allemaal van die rijke jongelingen voor, hè? Die er beste beentje voor zetten. Ja. Maar Elia, ja, die. Elia en al die profeten en die apostelen, ja, die zouden ook in onze dagen niet in aanmerking komen voor een lintje. Hoor. Voor de orde van Oranje Nassau. Nou mensen, je kan beter van God bekeerd en geleerd wezen. Je kan beter scheld worden als medailles krijgen ontvangen omwille van Christus dan al die bevorderingen van de wereld. Want geliefde God heeft de wijsheid der wijze doen vergaan. Er heerst de geest des diepe slaaps en dat is tastbaar en hoorbaar. En als je het niet hoort, dan ben je stekendoof. Maar geliefde, gij die een ontwaakt geweten hebt, keer u af van deze bedorven tijdgeest. Want het is een geest uit de afgrond, die met de wereld vergaat. Als Gods ware volk al zo bevangen kan raken met de begeerlijkheid des vlees, de begeerlijkheid der ogen, de grootsheid des levens, wat zal dan het dorrehout geschieden? Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vlees, de begeerlijkheid der ogen, de grootsheid des levens, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. Nou, Gods ware beproefde volk, die kent de wereld wel. En haar begeerlijkheden ook wel, maar de wereld kent Gods volk niet. Nee. Dan zeggen ze, het is Sion, zeggen zij. Niemand vraagt naar haar. Maar Gods volk is zeker in deze tijd als aller afschrapsel in deze wereld. En ze verkeren dikwijls in de eenzaamheid en in de verlatingen. Omdat ze hier doorgaans geen leven meer hebben. Want het leven is in Christus. Ja. En dan verlang je ook waar te zijn waar hij is. want dan is het sterven gewin. Dan kom je toch weinig van die vreemdelingen en bijwoners tegen. Hè? Iedereen zoekt zijn eigen huis te bouwen. Ja. Maar Gods huis wordt woest gelaten. Ja, er zijn wel kerken van goud. Maar het fijne goud, dat is zo verdonkerd in onze dagen, mensen. Het licht brandt niet meer op de kandelaar. Mensen gaan naar huis met mooie preken. Maar als het woord niet inslaat, als de bliksemgeliefde, dan slaat het in. Dan, ja, want als dat gebeurt, dan is het over en uit met de mens. Dan is het rust nog vrede, wordt gevonden om een zonde. En als Gods volk, en ik heb het over Gods verzoende volk in Christus, als Gods volk van al haar zonden verlost is geworden, en dat is zij, wat de heersende macht betreft, hebben zij hun leven lang te worstelen met een driehoofdige vijand, de wereld, de duivel en het eigen bedorven vlees. Doch die strijd die kan alleen wettig gestreden worden. Als Christus ons persoonlijk vrijgemaakt heeft van de vloek der wet, een vloek geworden zijn in onze plaats. Is het al gebeurd in je leven? Of ben je nog zo hoogmoedig dat je zegt van nou ja, maar ik ben geen vloek. Ben je nog in de run om een zegen voor mensen te zijn zonder dat Christus je tot een vloek geworden is in jouw plaats? Die strijd die kan alleen door het geloof gestreden worden nadat wij met God verzoend zijn geworden door de toegerekende gerechtigheid van Christus. Want niemand zal de prijs ontvangen als hij niet wettig heeft gestreden. Een apostel zegt, en indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettelijk heeft gestreden. Nou, wat is dat dan, dat wettige strijden? Dat is het strijden des geloofs met het oog op Christus. Dat is Christus voor je laten strijden. Ik zal voor u strijden, gij zult stil zijn. En in die strijd is Gods volk meer dan overwinnaar. In hem die overwinnaar is over dood, hel en graf. En dat is een strijd, geliefde. Die gaat Gods volk zelf niet aan. Zoals het leger voorwaarts christenstrijd is. Nee. Dat is een strijd waarin Christus, dat is een front waarin Christus altijd de voorhoede vormt. En waarin Gods volk zijn voetstappen mag drukken. Onder zijn kruisbanier. En in die strijd er valt geen enkele roem te behalen voor het vrome vlees. Kijk, en dat was de reden dat Judas Christus verraadde. Want die man die wilde eer en aanzien verwerven. Want die zag dat geestelijke koninkrijk, die wilde dat op aarde verwezenlijken. En hij zou eerste minister wel worden. Maar toen hij zag dat hij in de dienst van koning Jezus voor zichzelf geen positie en naam kon verwerven, toen heeft hij Christus verraden. En zo heeft Demas Paulus verlaten, want kijk, dat ken ook heel geestelijk hoor. En dat was met Judas afhankelijk ook zo. Ken ook heel geestelijk hoor, dan willen ze een naam verwerven in de zending. Hè? Ja, daar hebben ze tonnen voor over. Maar als ze zien dat ze er geen naam in kunnen halen, dan krijgen ze de tegenwoordige wereld, of zeg maar de tegenwoordige godsdienst, weer lief. Ja, die vallen van ja voor zijn blad. En in onze dagen komen er bijna geen Demassen meer openbaar, want de kerken zijn zelf werelds geworden. Daarin heeft Demas het reuze naar zijn zin. In de tegenwoordige kerken. Daar heeft hij het reuze naar zijn zin. En dan kan hij met de jongere bewegingen. Dan kan hij overal zijn lustenbod vieren. En dan kan hij aan de wereldse, half naakt aan de wereldse stranden leggen. Ja. Kijk het maar naar, jeugdbond van de gereformeerde gemeente. Dat is de meest goddeloze bond die er bestaat. Daar kan de jeugdbond van de PvdA nog niet mee wedijveren. In de huidige kerken kan Demas zonder bezwaar dominee worden, tot in de herstelte vormde kringen toe. De man valt heel niet meer op. Er zijn studenten in de herstelde kerk, die zijn homofiel, die worden geen eens geweerd. Nou, dan is er voor Demas ruim plek. Maar als Christus een tempelreiniging zou uitvoeren in de huidige gevestigde kerk, dan zou er van het herstelde puin geen sprake meer zijn. Hè? Christus reformeert niet uit kerkelijke puinhopen, maar uit stof! En stof is de mens. Niks dan stof. En stof, stof zal die wederkeren. Wat verbeel je eigen mensen? Wat verbeel je eigen nou? Wat verbeelen we ons? Stof! Kun je zo wegblazen. Geestelijk is er dus niks te verwachten van de kerkelijke brokstukken. Want op die brokstukken, op die puinhopen, wapperen tal van sectarische vlaggen. Waarop geschreven staat, wij zijn het. Wij zijn de kerk. Wij hebben de waarheid, we hebben onze dominees, we hebben onze kerken, we hebben onze regels en wetten. Wij zijn het. Maar geliefde, dan ben je rijp voor de rampzaligheid. Ja, persoonlijk, kerkelijk, rijp voor de rampzaligheid. Nationaal, internationaal. En aanvankelijk zochten de discipelen van Christus ook een aards koninkrijk op aarde op te richten. Geestelijk natuurlijk, heel geestelijk. Christus zou koning zijn en zij de eerste ministers. Maar Christus heeft hen in al die ijdele gedachten beschaamd. Het koninkrijk van Christus is niet van deze wereld. En dat is een gedurige les voor Gods ware volk. Als dat voor Gods ware volk al zo'n gedurige les is, kun je dan begrijpen dat er zoveel godsdienst is en dat er zoveel godsdiensten zijn op deze wereld. Kun je dat niet begrijpen? De mens is uit de aarde aards. Maar de Heere is in de hemel en Gods ware volk wordt toegeroepen hun wandel in de hemel te hebben, waar Christus is. Nou, de inleving is meestal anders. Asaf die was bijna uitgegleden. Weet je waarom? Die was op het pad naar de hel. Hij was bijna in de hel gevallen. Dus Peter is ook in de zaal van Caiaphas. Maar Gods volk, zolang ze in deze wereld is, is niet in deze wereld om de wereld, maar om zijn raad uit te dienen. Hè? Om getuigen van Christus te zijn in een krom en verdraaid geslacht. Mocht het eens wezen, mensen. Asaf kon niet getuigen op commando. Nee, die man die was zelf zendingsgebied geworden. Kijk, dat zijn de beste zendelingen. Die zelf zendingsgebied zijn. Zijn de beste zendelingen. Ja. Ik heb wel eens gezegd, u moet bekeerd worden. Maar geliefde, als het nou recht wordt, dan zeg ik, wij moeten bekeerd worden. Net als met Jeremia, Heere, bekeer me, dan zal ik bekeerd zijn. En toen Asaf in Gods heiligdom geleid werd en Christus zag staan in zijn plaats, toen riep hij het uit, ik ben een groot beest bij God. Toen zakte hij door zijn bekering heen. Ja. En dat is de hoogste stand in het geestelijke leven, geliefde. Een groot beest te zijn bij God. Geheel vleeselijk. Grote beesten. Grote beesten en dode honden worden met de kostelijkste openbaringen bedeeld. In Christus. En dan worden ze niet geestelijker, maar vleeselijker. Ja. Dan pas komt de duivel bij je op bezoek. Dan pas komt de duivel bij je op bezoek. Paulus die had er goed kennis mee gemaakt. Slaande engel des Satans. Ja, geliefde, ik heb deze leer niet verzonnen. Hè, maar het is toch zo'n heerlijk bevrijdende leer voor de mens. Voor een mens die dagelijks in de banden des doods moet inleven. En gewaar wordt niks anders te zijn. Hè, niet geestelijker te zijn. Ja, geheel vleeselijk te zijn. Weet je wat Philpot zei? Ik ben niet alles met Philpot eens. Maar daar ben ik het mee eens. Philpot die wist het wel hoor, daar ga je. Hij zegt, ik ben erachter gekomen niet meer geestelijker te zijn dan het paard van de groenteboer. Amen. Vanwege de begeerlijkheid van de wereld. Hè, daar groeit Gods volk nooit bovenuit. En dat is de reden waarom ik zo goed overweg kan met de wereld. Omdat ik zelf wereld ben. Ja. In Christus verzoend. Mijn geliefden, is het u al eens te beurt gevallen in de toepassing des harten dat God al zo de wereld heeft lief gehad. Niet de wereld waarin u en ik leven, maar de wereld die gij zijt. Tegen die hoererende David werd gezegd, gij zijt die man. En dat werd voor David een hellevaart. Maar in die hellevaart is David weer opgehaald door hem die ter helle gevaren is. Om zijn ter helle varend volk de hemel te openbaren. Ja, dat is de weg. Dat is altijd de weg. En wat is die hemel? Dat is Christus. Ja, dat is Christus. En toen werd David gezegd dat zijn zonden zonde hem vergeven waren en zijn misdaad verzoend. Maar wel in die weg. Dus Gods volk komt de zonde niet te boven. Wel de macht der zonde, maar niet de zonde zelf. Neem de zonde weg, zegt Luther, en dan is Christus ook weg. Weet je wat Gods volk moet leren? Mijn genade is u genoeg. En dat staat tegenover de zonde. Niet als een mededinger, maar omdat Christus overwinnaar is. Over duivel, dood, hel en graf. En daarom is zijn genade voor mij, de grootste der zondaren, genoeg. Minder kan het niet. Meer mag niet. Gods volk heeft de nieuwe mens aangedaan. En de oude mens met al zijn wereldse begeerlijkheden, met zijn vrome begeerlijkheden, is wijlen verleden tijd. En dan toch geplaagd te worden door de wereldse begeerlijkheden, net als Asaf. En de begeerlijkheden van het zondige vlees, ja, ja, ja. Opdat je je afkomst niet zou vergeten. God zoekt geen vrome mensen. Nee. Hij zoekt gevleesde duivels. Ja. Hij maakt van hellevaders hemelvaders. Ja. Ja, dan hebben ze het, in onze dagen hebben ze het over het aandoen van de nieuwe mens. Alsof dat nog te gebeuren staat in het leven der genade, maar zo staat het niet in Gods woord hoor. Kijk, we hebben een procesmatige theologie gekregen in onze dagen. Het moet allemaal van worden. Ja. Heilig worden. Maar in Efeze 4 vers 20, dan kunt u ook lezen in Colossense 3 vers 10, er staat aangedaan hebt, het is en het zijn. En aangedaan hebt de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld degene die hem geschapen heeft. En want zoveel als gij in Christus Jezus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Zoals de oude mens gekruisigd is. Dus in Christus geldt eerst het zijn en dan het worden. Hè? Doet aan de Heere Jezus. Dat staat in Romeinen 13 vers 14. Doet aan de Heere Jezus. Maar dat staat niet zo geschreven voor Gods volk alsof het nog gebeuren moet. Nee. Nee, Gods kinderen hebben Christus aangedaan door het geloof. Want doet aan, dat kan je ook vertalen met zijt bekleed of wees gekleed in. U kunt dat lezen in het Grieks. Dat wordt het werkwoord enduo gebruikt. En datzelfde woord wordt ook gebruikt in tal van andere teksten. Waarin niet de uitdrukking doet aan, maar het woord bekleed wordt gebruikt. Ik kan nou al die teksten niet opnoemen. Maar zijt bekleed, dat klinkt juist... Ja, zij bekleed. Dat klinkt, daar is het activistische uit. Doet aan, dat klinkt zo activistisch. Ik vind dat een verkeerde vertaling. Hè? Doet aan de gehele wapenrusting Gods. Hè? Dat staat voor het doet aan hetzelfde woord, het Griekse woord enduo. Zoals we ook hier kunnen lezen, zij bekleed met de wapenrusting Gods. Hè? Dat klinkt minder werkheilig. Wat valt er eigenlijk te doen als niet alleen Christus, maar ook zijn weldaden ons in de schoot geworpen worden? Het is alles vrije genade. Kijk, het woord enduo, het Griekse woord enduo, staat in Efeze 6 zelf wel in de gebiedende wijs. Maar dat zie juist op de genade, namelijk in het kader van de toepassing. God is het die doet. Mens niet. Ja, als je de Bijbel leest op een biblicistische wijze, ja, dan sla je net met heel, dat, met heel die werk heilige godsdienst sla je aan de slag. En dan zeg ik, je moet het toch doen.
Oh ja.
Ja, en dan gebruiken ze al die activistisch geladen woorden als een hefboom, als een handvat, hè, voor een onverzoend mens om tot een zedelijke verbetering te komen. Nou mensen, dan kun je net zo met de paus op roeien. Ja. De werkheilige paus die hebben om vergeving gevraagd. Vooral de misbruik van kinderen. Het is toch verschrikkelijk, mensen. Ja, hoe kan een onverzoend mens om vergeving vragen? Hoe kan dat nou? Hoe kan de antichrist nou om vergeving vragen? Hoe kan de duivel nou om vergeving vragen? Krijgt hij nooit. Nee, krijgt hij nooit. Kijk, dus je moet de Bijbel leren lezen. Hè? Want de levensvernieuwing, ja, velen lezen dat alsof dat bij Gods volk nog staat te gebeuren. Nou, voor de inleving van Gods volk wel, maar krachtens de waarheid niet. Want daar volgt allemaal dat procesmatige Roomse heiligheidsstreven waarvan de paus nog bloost. En hetgeen Paulus schrijft in 2 Korinthe 4 vers 16, daarom vertragen wij niet, maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernield van dag tot dag. Dat ziet op de dagelijkse vernieuwing. Maar dat is geen hefboom die wij ter hand kunnen nemen, hè? Om die vernieuwing te bereiken. Net zo min Gods ware volk meedoet als zij van dag tot dag ontledigd worden. Daar is een mens niet in. Ik denk dat de inwoning van de Heilige Geest zwaar onderschat wordt in onze dagen. Men heeft alles weer gelegd in de handen van het vrome vlees. En daar gaat nou net niks van uit, mensen. Daar gaat een doodslucht van uit. Daar gaat een doodslucht van uit. Want weet je, als dat nou eens werkelijk in zou slaan, dan zou het Reformatorisch Dagblad... Die zou het woord reformatorisch niet meer misbruiken. Die zou hun krant noemen Ikabod. Ja. Daar zou er nog eens wat van uit kunnen gaan. Maar omdat Gods kinderen in Christus vernieuwd zijn, worden zij door de geest der heiligmaking vernieuwd en gesterkt van dag tot dag. He, dat ziet op de dagelijkse genadebehoefte van een ontledigde zondaar in Christus. Maar niet op een soort heiligmakingsladder. He, want dat is in onze dagen populair. Een heiligmakingsladder die al hoger en hoger beklommen kan worden. Ja, dan denken ze dat ze de ladder Jacob kunnen beklimmen. Maar geliefde, Jacob die klom niet op die ladder. Die lag daar met zijn hoofd op een steen. En de engelen klommen op en weder. Ja, dat is de genade in Christus. En de gevolgen van al die uitwendige heiligheidsijver... Ja, dat is met de torenbouw van Babel ook openbaar gekomen. En dat geldt ook geestelijk. Hè? Het aandoen van de nieuwe mens, dat is geen aan de slagregel om het in Christus zijn vast en tastbare vormen te geven. Nee, Gods kinderen zijn vernieuwd en worden vernieuwd van dag tot dag, namelijk naar de inwendige mens. En dat werpt als vanzelf God de welgevallige vrucht af. Maar vraag Gods ware Asafs volk niet naar de vrucht. Want dan zullen ze eenparig beleiden: ik ben een groot beest bij God. Maar zulke onvruchtbare geliefden, die mogen vrolijk geschal maken. Want de kinderen den eenzame zijn meer dan die de man heeft. Gods zaligheid huisvest niet in het verstand, maar in het hart. In het hart van een kind Gods. En dat komt openbaar in leren leven. In gewaad en gepraat. En Gods zaligheid groeit niet op de akker van ons bestaan. Hè? Dat is maar een vruchtgevolg van de wedergeboorte in Christus en de inwoning des Heilige Geestes. Ja. Gods zaligheid is een groot gewin met vergenoeging. Ja, maar je hebt ook een andere zaligheid, de rampzaligheid. als het lot van de verdoemde met eeuwige wroeging. En een godzalig leven is een leven uit God. Hè, dat begint, dat is de oorsprong in God. Uit God, door God en tot God. En de ware godzaligheid is door Christus verworven en staat dus alleen op naam van Christus. Christus heeft een volkomen godzaligheid aan de dag gelegd. Niet voor zichzelf, maar borgtochtelijk voor zijn kerk. En wat de toerekening betreft wandelen al Gods kinderen in het pad van Gods geboden onberispelijk. Ook als Simpson bij de Lila legt. Wandelt die in het pad van Gods geboden onberispelijk wat betreft de toerekening van de gerechtigheid van Christus. En het is ook, wat dat onberispelijke leven betreft, dat willen ze ook. Dat wilde Simpson ook. Heilig leven naar de wet Gods. Ja. Ja, ik weet dat ik dwars tegen je verstand inpraat, maar dat kan me niks schelen. Ik heb het woord te preken. En het woord dat rekent niet met de bedorven ratio van de mens. Nee. Want de mens wil begrijpen. Maar Simpson bij de Lila leefde niet in de zonde. Ja. Ga je dan de zonde bagatelliseren? Heb ik dat gezegd? Heb ik dat gezegd? En daar is Simpson ook wel achter gekomen. Toen zijn ogen eruit gestoken werden. Simpson, ook Simpson heeft de wet Gods verklaard als heilig en goed. Maar hij deugde niet. En dat behoort tot de bevinding der heilige geliefden. Niet eenmaal, maar al leven lang. Hè, door de geest der heiligmaking beoefent Gods volk ten dele wat ze in Christus volkomen zijn en hebben. En die het anders leren zijn leugenprofeten. Dan zeggen ze tegenwoordig, ja, de heiligmaking is ten dele. Onzin! We hebben geen halve zaligmaker. Dat schijnt een grote verborgenheid te zijn. En dat is ook een verborgenheid, want de verborgenheid der godzaligheid is groot. En dat is geen ongeloofstaal, maar dat is de juiste taal des geloofs. Het ongeloof ziet de godzaligheid helemaal niet als een verborgenheid. Nee. Die stelen alle bijbelteksten uit van het bijbelblad. Hè? En dat doet het ongeloof. Maar het geloof, die kan dat niet. Het geloof ziet op God. Zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Daar leeft het geloof van. Maar het ongeloof, ja, dat neemt de wet tot de uitwendige regel. Omdat het ongeloof leeft van redeneren, rekenen, optellen en aftrekken. Hè? Het ongeloof handelt politiek. Ja, want in de politiek is het een en al ongeloof. In de politiek staat het vlees centraal, of dat nu in de Tweede Kamer is of in de kerk, dat maakt niet uit. Het ongeloof en politiek is een tweeling en die tweeling denkt in gradaties. Maar dat geloof bezit alles in een ander. Ongeloof en politiek zijn geworteld in de begeerlijkheid naar de wereld. Ja, die willen er een betere wereld van maken. Nou mensen, vergeet het maar. Vergeet het maar. Anders had God niet gezegd, zie ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. He, Gods volk dat de geestelijke betekenis van de wet ondervonden heeft en ten aanzien van haar vlees blijft ondervinden, die wil ook inwendig heilig voor God leven. He, want ze hebben een vernieuwde wil gekregen. Geen ingestorte hoedanigheden, maar wel een vernieuwde wil. Maar oh, wat vallen ze zichzelf bitter tegen. Want het goede te doen, dat vinden ze niet. En als ze het goede willen doen, ligt het kwade hen erbij. Daar heb het vrome vlees geen last van. Het vrome vlees neemt de wet ter hand, streeft van beter naar best, klimt al hoger op de ingebeelde ladder van heiligmaking. Maar Gods arme volk vaart meer ter helle als ten hemel, boert meer achteruit dan vooruit. En hoe gaarne zouden zij ook uitleven wat zij in de toerekening in Christus zijn, maar wat krijgt dat volk toch een wallig aan zichzelf? Als zij ervaren hun verdoemde vrome vlees zich der wet Gods niet onderwerpt. En elke stap die ze zetten ruikt naar de dood, zodat ze doorgaans met de dood in hun schoenen lopen. U zegt, is dat niet negatief? Nee, dat is de realiteit. Als we de voetstappen van Christus mogen drukken, dat betekent de dood voor het vlees. En hoewel Gods volk der wet gestorven is, bevinden zij dat zij enkel vleeselijk zijn verkocht onder de zonde. Maar ze hebben dan, kijk, dat blijft het niet. Paulus die bleef niet in zijn ellende. Daar roemt hij niet in. Nee, hij roemde in Christus. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Want hij was ook levend gemaakt. Hè? Hij was daarom klaagt hij over dat vleeselijk zijn. Omdat hij kennis had aan de enige troost. Beiden in leven en sterven. En geliefden, als je het eigendom van Christus mag zijn. Dan leren er velen. Dan hangt het nog van je heiligmaking af. Anders zou het nog verloren zijn. Zie je, dat is de moralistische godsdienst. Die heeft van de strijd tussen vlees en geest niet de minste last. Niet van de wettige strijd. Die mensen die kennen wel strijd, wat ze dan strijd noemen. Ja. Die kunnen de zonde overwinnen. Die kunnen goede beslissingen maken. Ja. En ze verbeelden zich vergeving van zonde te hebben of hopen erop. En intussen zijn ze druk bezig om aan de heiligmaking een eigen invulling te geven. Maar dat gaat hand in hand met het dienen van de mammon. Het vrome vlees wil niet alleen genieten van het vergankelijke, maar ook vorderingen maken, een bepaalde status bereiken, eer en aanzien verwerven. Maar het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet en het kan ook niet. En predikers en beleiders die de wet voorschrijven als een regel des levens voor Gods volk, zijn doorgaans vervolgers van het levende kind. Ik heb het een levende lijve meegemaakt. En geliefde, ik heb de stroom tegen me, dat deed me niks. Nee, want Christus is mijn voorhoede en mijn achtertocht. Ik vrees wel eens in die strijd ten onder te gaan, maar dan, ja, maar het hoofd is boven, hè. Ga niet meer ten onder gaan. De gelovigen zijn in Christus geen schuldenaars meer aan de wet, hoewel zij vanwege hun vleeselijke bestaan zichzelf verfoeien, een walg van zichzelf hebben en houden. Ze zijn echter veel meer dan schuldenaars geworden aan het heilig evangelie. En dat is een nieuwe verborgenheid, dat is nog een grotere verborgenheid. Tegenwoordig wordt voor schuld wordt alleen de wet gepreekt en dat is de eerste ontdekking, want uit de wet is de kennis de zonde. Maar Gods verzoende volk, weet je wat die voor schuldenaars worden? Die worden schuldenaars aan het heilige evangelie. Zondige tegen de wet verdient de hel en de rechtvaardige straf op de zonde, maar zondige tegen het evangelie verdient de bodem der hel. En dat was de ervaring van Petrus, hè, toen hij zijn meester verloochende en toen hij in de eeuwige liefdesogen van Christus gekeken had. Toen ging hij naar buiten om bitterlijk te wenen. Zo, hij zou zijn hart eruit wenen. Omdat hij gezondigd had tegen de liefde. En dat gaat zoveel dieper dan zondigen tegen de wet. En zondigen tegen de liefde is bitterder dan de dood. U zegt, waartoe is dan de wet? Nou, de wet is erbij gegeven om de erfschuld te vergroten en de dadelijke en heimelijke zonde in het licht te stellen van Gods aangezicht. Hè? En dat wordt beleefd als de wet haar geestelijke bediening laat gelden in ons leven. Ja. Kan je het niet leren? Nee. Kan je het ook niet aanpraten? Nee. Paulus die had geen kennis van de wet. En terwijl die stipt leefde als een fariseer, dat zegt. Eertijds leefde, en daar werd pas over gepreekt. Eertijds. En zonder de wet leefde ik eertijds. Zonder de wet. Hij leefde toen stipt als een fariseer, maar hij was eigenlijk een antinomiaan. Ja, dat zijn antinomianen, hè, die de wetten niet doen. Nou, als je de wet neemt als regel des levens en je denkt daarbij in het leven te kunnen blijven, dan ben je een antinomiaan, want dan doe je de wetten niet. Dan doe je de geestelijke bediening van de wetten niet. Er moet aan de eis van Gods, wet genoeg gedaan worden, zonder enig gebrek. En onder die eis en onder dat rechtvaardige vonnis der wet moeten Gods uitverkorenen bezwijken. Maar de wet die belooft niet de dood, de wet belooft het leven. Maar onder conditie, op bij volmaakte gehoorzaamheid. En bij de minste overtreding in gedachten, woorden en werken, moet de wet het rechtvaardig vonnis voltrekken. En Gods uitverkorenen sterven de wetsdood en dat is noodzakelijk om goden levend gemaakt te worden vanwege de last der zonde. Zulke een last van zonde en plagen niet te dragen, druk mijn schouders naar beneden. Weet je wat de wet doet? De wet laat een godsdienstig mens stikken in zijn vroomheid. En dan, als ik dan aan de wet gestorven ben, nou dan moet je aan de slag, zegt de neonomiaan. En de antinomiaan zegt, dan kun je de dag plukken. Dan kun je leven zoals je wil. Maar geliefde, dat is zielenbedrog. Want dat is de taal van dienstbare zonen. Hè. Ze proberen het kind der belofte onder de dienstbaarheid te brengen, of van de belofte te beroven. En dat is nou het beeld, ja, dat is de realiteit in de huidige kerken. Hè? Bij de ene kerk proberen ze met een scheepslading werk op te zadelen, om heiliger te gaan leven. En bij de andere kerken proberen ze Christus te ontnemen. We leven in een onmogelijke tijd, voor Gods volk hoor, voor Gods ware volk. Maar het feit dat de gelovige de wet niet is gezegd, heeft de christelijke gemoederen in alle tijden bezig gehouden. Er is eigenlijk nooit een antwoord gekomen, nooit een theologische doordenking van Galaten 2 vers 19. Dat is een grote verborgenheid, met name in onze dagen. Kijk, in de eerste christengemeente was dat een vanzelfsprekendheid. Ik ben door de wet en de wet gestorven. En dat was ook zo in tijden van grote verdrukking, waar de martelaar op de brandstapel werden gebracht. Want dan konden ze de stand niet meer ophouden. Tegenwoordig kunnen ze de stand ophouden. Ik sprak eens een dominee die zegt, ja, Galaten 2 vers 19, dat geldt alleen de rechtvaardigmaking, maar niet het leven der heiligmaking. Ik zeg, oh, dus je bent een vriend van de Costa. Kijk, dat Costa-dispuut. Ken je het dispuut tussen Kolbrugge en de Costa? Kolbrugge die heeft zich met recht gekeerd tegen de theologie van het Revai. De Costa. En Acosta, Acosta loochende de borgstelling, de borgheiligheid van Christus. Dat loochende Acosta. Maar geliefde, Galaten 2 vers 19, ik ben door de wet der wet gestorven, geldt niet alleen de rechtvaardigmaking, maar ook het leven der heiligmaking. Paulus was niet voor een tijd aan de wet gestorven, maar voor altijd. Niet voor een deel, maar geheel. Kijk, als heiligmaking een werk is, weet je wat dat is? Een droefheid naar de wereld. Dat is een werk heilige heiligmaking. Maar heiligmaking is geen werk, maar genade. Geen zedelijk gedragspatroon, maar een leven naar de geest. He, toen Stefanus door de toenmalige godgeleerdheid beschuldigd werd van antinomianisme. En ook Paulus heeft in navolging van Christus het meeste verduren gehad van de valse beschuldigingen van de moralistische godsdienst. En daar is nog niks veranderd hoor. Daar is nog niks veranderd. Nou, de kerken zijn ermee vergeven met die moralistische godsdienst. En de kennen de grootste zonde onder schuil gaan. Onder die moralistische godsdienst. Dit doen en dat nalaten. Ja. Op en onder de kansel. En maar, Ik heb u al gezegd, de feitelijke antinomianen zijn diegenen die de wet als wetten niet doen. Dan word je nooit des doodschuldig gesteld. Hè? He, zoals Nathan he, met zijn vinger naar David, met die vinger Gods naar David wees. Gij zijt die man. Dacht je dat David nog tijd had om een sigaartje op te steken? Dacht je dat? En dat was een verzoend kind van God. Maar degene die de wet als wetten niet doen, dat zijn zij die de wet als regel des levens leren en voorschrijven voor de gelovigen. Ze houden het evangelie voor het stuk van de verlossing en dan halen ze de wetten weer bij. Hè? Om de dankbaarheid, om het stuk de dankbaarheid invulling te geven. Mensen, wat een benauwde godsdienst is dat. En dat is ook een doortrapte godsdienst. En zulke leven doorgaan zonder de ware betekenis van de wet. En zelfs Gods volk, als ze verkeerd gebakerd is, kan betoverd zijn door een valse leer van ingestorte heiligheid. En weet je wie dat ook geleerd heeft? Thomas Watson. Die godzalige Thomas Watson, want je komt het bij veel oudvaders tegen. Die hebben toch een Roomse heiligmakingsleer ontwikkeld. We zullen er eerst eens van zingen. In Psalm 73 en daarvan het vierde zangvers. Psalm 73 vers 4. Verzinsel van Rome. Want Gods volk krijgt geen beschikking over ingestorte kwaliteiten. De goddelijke natuur die Gods kinderen deelachtig zijn, die is volledig afhankelijk van de invloeden van de Heilige Geest. De goddelijke natuur, dat is de inwoning van de Heilige Geest. En daaraan zijn Gods kinderen volledig afhankelijk. En ik heb dat al meer gezegd, maar het nog een keer te zeggen, dat is mij niet verdrietig, maar het is wel verdrietig hè, dat de Roomse dwaalleer van de aanklevende gerechtigheid zelfs Gods volk zo menigmaal verdeelt. De gereformeerde gezind is vergeven van de morele godsdienst, die de wet als zijnde een regel des levens in haar vaandel draagt, maar dat is een leven zonder de wet. He, dat zijn de antinomianen. Die nemen de wet erbij, ten aanzien van het leven der godzaligheid. Maar dan doe je de wet er niet, geliefden, dan doe je de wet er niet. Want de zulke die geven blijk geen kennis te hebben aan de geestelijke bediening van de wet. En dan leef je zonder de wet, zoals Paulus in zijn eertijd. Daar had hij ook geen kennis aan. Gods ware volk wordt niet door wetsbetrachting geheiligd, maar door lijden. Ja. Ja, en dat heeft vlees en bloed ons niet geleerd en niet geopenbaard volk des Heren, maar de Vader die in de hemelen is. De verborgenheid door Gods zaligheid is niet gelegen in het doen der wet. Het heeft er zelfs geen betrekking op, maar in de bediening en de gehoorzaamheid aan het heilig evangelie. Ik heb nog nooit van iemand die de wet als regel voor de gelovigen stelde enige ware evangelische broederschap ondervonden. Nog nooit. Stuk voor stuk haken de zulke af. Waarom? Omdat ze vasthouden aan hetgeen God haat. En waaraan houden ze vast? Aan eigenliefde. Aan vele wettische heilsgoederen. Terwijl zij het ware Lazarusvolk aan hun kerkelijke laars lappen en trappen. Dat zeg ik niet om het erboven te verheffen, geliefde, maar ik kan er wel een boek over vol schrijven. De ware broederschap in Christus gaat altijd gepaard met ongeveinsde liefde en bestendige trouw. Hieraan hebt, zegt Johannes, hieraan hebben wij de liefde gekend, dat Hij zijn leven voor ons gesteld heeft. En wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Ja, daar kan ik ook wel een boek over open doen. Maar dat staat nou in het kader van het doen van de wille Gods. Hè. Dat staat in het kader van de wet van Christus. Hè. Draagt elkanders lasten. Dat heb ik u vanmorgen gezegd. Vroeger was Gods oude volk. Hè, die werden werkzaam met waarlijk ontdekte zielen. Hè, want omdat die worstelen een strijd op leven of dood om hun ziel gered te krijgen. Ja. Maar dat is een strijd op leven en dood. Hoor. Als een ziel door de enge poort gaat, dat is een strijd op leven en dood. Er worden alleen lijken toegelaten. En velen geven zich uit voor ware broeders, maar als het erop aankomt, hè, blijkt het dikwijls niet meer als eendagsvliegen te zijn die de ergernis van het kruis te niet doen. Ja, zo kan ik het ook. Zo kan ik ook dan heb je een land vol vrienden. Hè. Ja. En dan ga je van de ene vriend naar de andere vriend. En dat worden allemaal van die klittenbossen. Allemaal van die klittenbossen. Nee, van die klittenbossen in onze dagen. Ja. En die hebben maar één onderwerp van gesprek. En dat gaat altijd over de arme Lazarus. Hè? De arme Lazarus, dat weten ze goed. Hè? Die zat vol met etters weer. Van binnen en van buiten. Ja. Kijk. En als het dan over de ware broederschap gaat, en dan kunnen de zulke je missen als kiespijn. Hè? De rijke man die kon die arme Lazarus missen als kiespijn. En dat is altijd zo geweest, vriend. Maar Lazarus was aan de wet gestorven. En had al zijn geestelijke rijkdom buiten Christus prijsgegeven. Hij had ook zijn bekering prijsgegeven. Want Christus was zijn bekering geworden. En krachtens inleving kwam hij niet verder dan een dode hond te zijn. Die het een gunst vond, Lazarus die vond het een gunst, dat zijn dodelijke zweren door levende honden werden gelekt. Want hij was een dooihond. Geloof je het niet? Dan weet je er niks van. Lazarus was een geestelijke broeder van Asaf. En de zulken die verdragen elkander. Hè? En ze dragen elkander ook op aan de troon van Gods genade. Maar dat Lazarus volk, ja... Die hebben geen aanklevende gerechtigheid, nee. Geen heiligmaking, ook niet. Dan Jezus alleen. Amen. En zulke Lazarussen die verteren dikwijls van de heim mee naar huis. Maar ze worden geoefend in het uitdienen van de raad Gods. Hè, door stil te berusten in zere beleid. Nou, stil berusten in zijn beleid, dat is de onmogelijkste oefening in het leven van heiligmaking. Als de Heere zegt, ik zal voor u strijden en gij zult stiller zijn. Ja, ja. Nou, daar komt Gods volk er eigen wel aan de weten. Christus een handje helpen, is niet waar? Maar voor degenen die niet aan de wet gestorven zijn, is het onmogelijk om de verborgenheid der godzaligheid te verstaan. En dat is voor Gods zaden, dat is voor Gods ware volk, is dat al een onmogelijkheid. Maar ga met mensen die niet aan de wet gestorven zijn, niet in discussie, volk des Heren. En dan spreek ik tot degenen die in de vrijheid mogen staan, met welke Christus hun vrijgemaakt heeft. Die worden alleen geroepen om te getuigen. Hetgeen Gods woord ons leert. En hetgeen de Heere u op grond van datzelfde woord geleerd heeft in de toepassing des harten. Ja, Gods volk heeft wel de schuldige plicht om de valse moralistische godsdienst, de moralistische leer aan te pakken, tegen te staan en met Gods woord te verwerpen. Al zou de hemel en aarde erdoor uit hun voegen ruiken. Maar de verborgenheid, de godzaligheid is groot. Dat is niet met woorden te bewijzen. Wel met Gods woord. Want er staat in Gods woord een dubbele punt achter deze uitdrukking. De verborgenheid en godzaligheid is groot. God geopenbaard, dubbele punt, God geopenbaard in het vlees. En dat is de verborgenheid. Dat is de verborgenheid van godzaligheid. God geopenbaard in het vlees. Dat is het vlees geworden woord. Het woord is vlees geworden. Dat is de grootste verborgenheid voor het vlees. God geopenbaard in het vlees. Onze blinde zielsogen moeten voor de schoonste aller mensenkinderen geopend worden. En als we het lam God zien door de ogen des geloofs, dan is hij ook werkelijk het enige voorwerp des geloofs. Christus is als God geopenbaard in het vlees. En geliefde, hier mag u alles uit handen genomen worden. In dit verlies ligt namelijk de eeuwige winst. En bij deze winst, die Christus is, mag u alles verliezen. De wet, uw bekering, uw godzalig leven, goed en kwaad, uw kennis van goed en kwaad. Want dat is allemaal schade en drek gebleken. Waarom? Om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus. Mijn Heer, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb. En acht die drek te zijn, zegt Paulus, opdat ik Christus mogen gewinnen. En dat is de geestelijke en bevindelijke geloofskern van het ware godzaligheid, geliefden. God geopenbaard in het vlees. Daar neemt Gods volk niet één keer kennis van. Daar leeft ze van. Dat is de bron van alle leven. Gods ware vrijgemaakte volk kan nooit leven van een oud-wijfse regel des levens. Dit doen en dat laten. Dat moet de wet heten, zeggen ze tegenwoordig. Maar de geestelijke betekenis en de geestelijke bediening van de wet Gods, die houdt heel wat anders in. Dan de goede gemeente elke zondag vanaf de reformatorische kansels met de paplepel krijgen toegediend. Gods wet blijft staan, altijd, buiten Christus en in Christus. En buiten Christus als een eisende en verdoemende wet. En in Christus als een vervulde wet. En een vervulde wet eist niet meer. Weet je wat een vervulde wet die belooft? Er hangt een vervulde wet aan het kruis van Golgotha. Zie het lam Gods, dat de zonde de wereld wegdraagt. Maar Christus heeft meer gedaan dan alleen de prijs betaald die de wet eiste. Hij belooft en schenkt zijn volk de zaligheid als middelaar van toepassing. Hij is het levende water, de fontein van alle leven, een springende tot in het eeuwige leven. Dus niet de geboden der wet, maar de belofte, dat zijn de kussingen van Christus mond, regelen ons leven, volk des Heren. En zeg maar of het niet waar is. De kussingen van Jezus' mond
regelen mijn leven en niet de wet. Hoewel de wet goed is hoor, denk erom. Wij doen de wet niet teniet. Maar als ik als een verdoemde zondaar weer een kus krijg van Jezus' mond, weet je wat ik dan ga zingen? Hoe lief is uw wet? Zij is mijn betrachting de ganse dag in Christus. Want Christus is het einde de wet en de liefde is het einde van het gebod. Gods geboden, Christus geboden zijn vervulde beloften en zullen nooit herroepen worden, nog te raden vallen. Op zijn spreken is Gods volk gerechtvaardigd in de vier schaar van het geweten door het geloof. Maar ook op zijn spreken is Gods volk volmaakt geheiligd in hem. En ook in het leven der heiligmaking wordt zij geheiligd op zijn spreken. Namelijk in de bevestiging van de verbondsbelofte, eenmaal in haar hart gesproken door de geest der heiligmaking. En dan wordt het waar, buiten alle twijfel, de verborgenheid door Gods zaligheid is groot. God geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is gezien van engelen. Is gepredikt onder de heiden, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. God geopenbaard in het vlees. Ja, dat is mijn godzaligheid, geliefde. Meer heb ik niet. En meer wil ik niet. Christus is mijn doem van de wille Gods. En wat mijne gaat, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde, maar wat mijn roema gaat, die ligt in Christus en in hem alleen. En meer wens ik niet te weten. En het eigendom van Christus te zijn, is mijn enige troost beiden in leven en sterven, waar is dan de roem? Uitgesloten. Door wat wet der werken? Nee, maar door de wet des geloofs. En wat is die wet des geloofs, geliefde? Dat is niets anders dan het evangelie des kruises van Christus. Doen wij dan de zedelijke wetten niet? Zullen wij dan zondigen opdat de genade te meerder worden? Niks van het alles. Gods volk bevestigt de wet door het geloof en haat de rok die van het vlees bevlekt is. Zij wandelt in het pad van Gods geboden, maar veel meer dan dat. Zij wandelt door de liefde. Door zijn liefde. En zijn liefde is een banier over ons, volk des Heren. We zijn niet meer onder de wet, maar onder de genade. Wie roemt, die roemt in de Heren. En als uw geliefde werkelijk onder de genade mag zijn, zult u ook de smadingen die op hem gevallen zijn, deels dragen. Want een dienstknecht is niet meer dan zijn Heer. En als je al die begeerlijkheid, die vrome begeerlijkheden, want dat zijn allemaal wereldse begeerlijkheden, Weet je welke begeerlijkheid er volmaakt en goed was? De begeerlijkheid van Christus. Vader, ik wil dat degene die met mij zijn, die gij mij gegeven hebt, ook die met mij zijn. Dat is een volmaakte begeerlijkheid. Daar moet ik het van hebben. En ze hebben Christus uitgemaakt voor een hoerenkind. En voor een antinomiaan, voor een vraat en een wijnzuiper, voor een vriend van tollenaren en zondaren. Nou, dat laatste is waar hoor. Dat laatste is waar. Want hij heeft ook mijn vleeselijk stuk verdriet onder zijn vrienden geschaard. En wij verdienen het om gesmaad te worden, maar Christus niet. Want om onzentwil heeft hij de smadingen die op hem gevallen zijn gedragen en verdragen. Het is dus een eer om in zijn voetstappen te mogen gaan. Kijk, dus het is geen vreemde zaak dat wij die onder de genade zijn van wetteloosheid beschuldigd worden. Door degenen die onder de wet zijn. Dat is altijd er zo geweest. Hè? Altijd worden degenen, Paulus heeft er zijn hele leven last van gehad, van al die wettische joden die hem van wetteloosheid beschuldigden. En dat zijn allemaal mensen die zelf onder de wet zijn. Hè? Maar Christus zei tegen de zulke, wat leert gij de wet en doet gij dezelfde en raakt gij die zelf met geen vinger aan? De zulke weten niet wat ze doen, want ze verdraaien het woord van God tot hun eigen verderf. Stefanus die bad nog voor de zulke door de geest van Christus. Maar wat de waarheid van het evangelie aangaat, week Stefanus nog voor geen duimbreed. En God bewaar ons ervoor om op maar één duimbreed te wijken van de waarheid van het evangelie. En wij zullen ook ons niet laten beïnvloeden om de ingekropen valse broederenwil die van bezijde ingekomen zijn,
om te verspieden onze vrijheid die wij in Christus hebben, opdat zij ons zouden brengen tot dienstbereid. Dat is altijd de strik van de duivel. Maar één is uw meester en dat is Christus. En de zulke hebben de ware broederschap lief. Maar we buigen niet voor valse leringen, nog voor dienstbare zonen, met al hun doperse visies, al komen ze ook nog zo aardig voor de dag. Het venijn zit in de staart. Maar wee degene die het volk verleiden met een scheel evangelie. En dat doen die dopersen. Eén oog op de wet en één oog op Christus. Vervloekt. Paulus zegt al, waren het ook een engel uit de hemel die u een evangelie verkondigde buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt, gelijk wij tevoren gezegd hebben. Dan zegt hij het weer. Indien u iemand een evangelie verkondigt buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. En dat de Heere zijn geest uitstortte op alle vlees, want aan vroom vlees hebben we in onze dagen geen gebrek. De een zegt, ik versta de Bijbel zo. De andere, die zegt, ik zo. Vervloekt! Er bestaat maar één mening des geestes. En Gods vrijgemaakte volk weet ervan. En dan kan je alleen maar verstaan, dat woord van God. Als je met Paulus beleidt, met hart en ziel, geheel vleeselijk te zijn. Verkocht onder de zonde, met Asaf, een groot beest te zijn. Niet met je lippen. Maar eigenaardig is het wel dat juist zulke vleeselijke nullen, zulke onvruchtbare die niet gebaard hebben, de broederschap lief hebben en die ook daadwerkelijk betonen. Maar dan wel in het kader van de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Want alzo is het de wil van God dat gij weldoende de mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen. Niet alleen met woorden, maar ook met de daad en waarheid. Nou geliefde, ga dan heen buiten de lege plaats en doe gij desgelijks. Amen. Lieve heren, we moeten er nog aan beginnen. En mocht het ons opgelegd worden, want van nature en ook na ontvangen genade vertonen we meer het beeld van die priester en die leviet, die als rechtop staande christenen langs die tegenover die gewonde man voorbij gingen, dan staan we die gewonde man zelf zijn onderaan de dijk. Maar Heer, uw volk weet het, al uw volk weet er toch vanaf dat ze als zo'n gewonde, als zo'n stervende gevonden zijn op het vlakke des velds door Jezus Christus, door die enige barmhartige Samaritaan die Christus is. En o lieve heren, als wij dan een zweep mogen zijn in uw hand om de tempel te reinigen, u wil geschieden. En als we er zelf uit gezweept worden, u wil geschieden. Want we deugen ook voor geen kant. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o heren. En mocht gij die vreugde en die droefheid naar God in onze harten planten. En die bevochtigen, opdat we op zullen wassen in de kennis van Christus, in de zelfkennis, in de godskennis, in de Christuskennis, en maar één roem overhouden, en dat is in de Heer alleen. Gedenk ons als wij weer van hier gaan, bewaar en spaar ons op over de wegen, bewaar en spaar ons als we weer de week ingaan, ach lieve Heere, dat we toch met u verzoend mochten zijn. En dat we de wereld een scheidbrief mogen geven met al die wereldse begeerlijkheden. Die leiden tot de dood, maar die de wil van God doet. In Christus blijft tot in der eeuwigheid. En al uw volk hebt de wil van God gedaan, omdat Christus uw willen gedaan hebt. Tot in de laatste titel de Jota volbracht hebt. U zij alle de eer. Amen. Gemeente, zingen we tot slot van de 90ste psalm en daarvan het 9e zangvers, psalm 90, vers 9. Laat uw genade ons met haar troost verrijken. En laat uw werk aan uw knechten blijken. Uw heerlijkheid niet van hun kinderen wijken. Uw liefde, uw macht, behoed ons voor bezwijken. Sterk onze hand en zegen onze vlijt. Bekroon ons werk. Ik zou zeggen, bekroon uw werk. En nu en te allen tijd. Gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij alle de eer. Amen.